Vanavond komen wij terecht in 2 Samuel 7. Het is een hoofdstuk dat inderdaad in het Nieuwe Testament bij gelegenheid wordt aangehaald. Omdat we in dit hoofdstuk de oorsprong vinden van het zogenoemde, want wij noemen het zo, het Davidisch verbond. Dat ziet u er niet bij staan. Dat staat ook niet boven het hoofdstuk of iets dergelijks. En dat levert meteen dus problemen op. Want hoe dan ook, wij vinden hier weliswaar wat boven het hoofdstuk staat. Namelijk, God verbiedt David een tempel te bouwen. Wat maar de helft van het verhaal is. Hooguit, want de andere helft is dat beloofd wordt dat Davids zoon een tempel zou bouwen. Gerealiseerd via Salomo, zoals wij allen weten, want die heeft die tempel gebouwd. En dat is heel wat positiever dan alleen de mededeling dat God verbiedt David een tempel te bouwen. En dan zit er bovendien nog iets anders aan vast, want het gaat niet alleen om de tempel, gekoppeld natuurlijk aan de priesterlijke dienst die in hoge mate volvoerd zou worden in die tempel. Maar wij vinden net zo goed vermelding van een belofte met betrekking tot een koninkrijk. Het koninkrijk van David namelijk. Maar dat vinden we in het opschrift niet vermeld. Dat laat zich eenvoudig verklaren omdat in het algemeen binnen het christendom men helemaal van deze dingen geen idee heeft. Namelijk dat ooit een zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus, op de troon van zijn vader David zou zitten. Ik bedoel gewoon dat hij dus hier op aarde een koninkrijk zou hebben en dat dus het Davidische koningshuis zou worden hersteld in Jeruzalem, in ieder geval dan nog voor een periode minstens van pak een beetje 1000 jaar. Men gelooft niet in wat wij noemen een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Daarna kun je nog wel enige discussie hebben over de Heer als Davids zoon, maar in werkelijkheid, veruit het grootste deel van het christendom, heeft de gedachte dat de Heer Jezus de zoon van David is, totaal geen enkele consequentie of betekenis. Maar dan ook helemaal nul, niks. Men gelooft dat hij het is, want staat in het Nieuwe Testament met name. Misschien gelooft men dat het zo is, omdat het van doen heeft met enige profetieën in het Oude Testament dien aangaande. Dat wil zeggen aangaande wat bekend staat in het Jodendom als de Messias en dat die zoon van David zou zijn. En als je vraagt hoe weten we dat, dan is het antwoord, het enige echte antwoord is altijd, nou ja, dat is 2 Samuel 7 en Psalm 89. Die waarschijnlijk is naar aanleiding van deze gebeurtenissen in 2 Samuel 7. En het een en ander verklaart dus waarom wij boven het hoofdstuk hiervan helemaal geen melding vinden. Maar als u het mij vraagt, is dat niettemin het belangrijkste van dit hoofdstuk. En het is ook de apostel Petrus in Handelingen 2. Hij heeft het over dat David een profeet was en maar wist dat God onder ede hem gezworen had dat iemand een zoon uit zijn lijf zou voortkomen om hem voor eeuwig op de troon te zetten. Dat slaat niet op Psalm 16 waaruit hij geciteerd had in Handelingen 2. Dat slaat op 2 Samuel 7. Het is namelijk niet algemeen bekend en het wordt algemeen ook niet geloofd. Dat wil zeggen, men gelooft wellicht in wat wij wederkomst van Christus noemen, maar dan op de jongste dag. Maar dat hij een troon zou hebben in Jeruzalem, dat wordt weggeredeneerd. En mocht u ooit in discussie raken over de kwestie van hoe dat dan zit met dat er staat in het Nieuwe Testament, bij de aankondiging van zijn geboorte, dat de Heer zegt, ik zal hem de troon van zijn vader David geven, want er staat erbij, hè. Waar weet ik zo gauw niet, of dat in Lucas nou was of in Matthäus, dat weet ik zo gauw niet. Als je daar dan over praat, dan is de vluchtroute deze, namelijk dat de troon van David in de hemel staat en daar is de Heer gezeten op een troon. Nou ja, de Heer is de zoon van David en hij zit op een troon en dat is dan dus de troon van David. Maar in de Bijbel heet dat niet zo, in de Bijbel heet die troon in de hemel de troon van mijn vader, zegt de Heer, in Openbaring bijvoorbeeld. Dat is niet de troon van David, dat is de troon van God. Dat uiteindelijk die twee tronen samenkomen onder het een en dezelfde persoon. die heerschappij heeft en die troon nun erft, dat is zo, maar het blijven niettemin twee verschillende zaken. Maar het lijkt mij verstandig om die eerste 17 versen even met u door te lezen. De volgende versen daarna, vers 18 tot en met 29, geven uitdrukking aan de dankbaarheid van David in zijn dankgebed tot de Heer. En in dat dankgebed wordt een en ander natuurlijk herhaald. Hij dankt voor wat hij zojuist gehoord heeft en herhaalt die woorden ook, zodat het ons helpt bij het begrijpen van wat dan gebeurd is. Maar we lezen in 2 Samuel 7 vers 1... het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Dat bleef overigens niet zo, want in het volgende hoofdstuk hebben we weer krijgsverrichtingen van David. Maar dan staat er, zo zeide de koning tot de profeet Nathan, die ons hier geïntroduceerd wordt. Zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. Die staat in een tent, betekent dat, hè? En Nathan zei tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde, zeggende, ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heren, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent, in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen, zo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, en ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij zijn tot zoon, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Na al deze woorden, na dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. En toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. En hij zeide, en toen kwam dat gebed, hij zei, wie ben ik, Heer, dat ik dit doen mag, of zoiets. En ik kijk even rond of iemand die woorden herkent. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Koningin Beatrix. Bij haar inhuldiging. Zo lang is dat toch ook niet geleden? Maar ze sprak deze woorden. Wie ben ik, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij hiertoe gebracht hebt? En ze zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Zodat ik ervan verdenk dat ze meer wist dan de meeste Nederlanders. We beginnen vooraan. In de eerste plaats, ditzelfde gedeelte vinden wij ook, wat er staat erbij, in 1 Kronieken 17. Nagenoeg letterlijk hetzelfde. Zodat er weinig aanleiding is om het op te zoeken overigens. Dat ga ik dus nu ook niet doen. Maar we vinden het twee keer vermeld in de Bijbel, ditzelfde gedeelte. Het is niet helemaal gebruikelijk, maar sommige stukken wel. En dit is er één van. En het lijkt me ook wel de moeite waard, omdat het een belangrijk Bijbels gegeven is. Namelijk, en Joden, althans orthodoxe Joden, hoef je dat dus helemaal niet uit te leggen. Uiteindelijk, ik zeg uiteindelijk, is dit natuurlijk toch een messiaanse profetie. Dat zal u toch wel gemerkt hebben. Er wordt hier gesproken over de bestendigheid van het huis van David tot in eeuwigheid. Nou, dat is met Salomo in ieder geval niet gebeurd. Dus je bent dan toch enige generaties verder en je komt terecht bij de Heer Jezus uiteraard. Hè. Ik denk dat dat niet al te veel problemen met zich zal meebrengen. Maar zover zijn we nog even niet. Er staat, het geschiedde als de koning in zijn huis dat de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Kijk, als je meteen vooruit grijpt, dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit soort uitspraken meteen verband leggen met wat wij noemen de wederkomst van Christus, wanneer de volkeren aan hem zullen worden onderworpen en waarvan wij bovendien weten dat hij zijn troon zal vestigen over Israël en over de volkeren der aarde. Nee, in die profetieën staat dan, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Maar ik neem aan dat u begrijpt dat dat uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus. Toch? Die zal rust hebben van zijn vijanden. Maar het is dan beschrijving van wat wij de 1000 jaren noemen, uiteindelijk. Hè? Zo werkt dat nou eenmaal met het profetisch woord. Maar goed, ja, de rust van zijn vijanden. En David dacht, wat moet ik nu doen? En dus zei hij tot een profeet. Hij had een, wij kennen er twee trouwens. Twee van die profeten die in de buurt van David fungeerden. Dit is Nathan. We hebben ook nog de profeet Gad. Daar komen we ook nog tegen. Maar hij zei tot de profeet Nathan, zie toch, en dan gaat hij in overleg, hè. Ik woon in een cederhuis. Hij vond het gênant. Dat is dat zederhuis, weet u nog, uit hoofdstuk 5 was het nog, vers 11. Dat paleis dat hij gekregen had van koning Hiram van Tyrus. Zederhuis, ik zal u toen ook wel gezegd hebben dat de zeder in de Bijbel sowieso een beeld is van koningschap. En in het bijzonder zelfs van het koningschap van het huis van David. Ik vind het nu te ver voeren, maar anders zou ik u meenemen naar Ezechiël 17, waar we dat geïllustreerd vinden en waar de ceder een beeld is van het Davidische koningshuis. In een gelijkenis die wij daar vinden. Maar die kunt u waarschijnlijk niet. Of wel, kent u die? Gelijkenis van Ezechiël 17. Maar de ceder is een beeld van koningschap in het algemeen en van die van het Davidisch huis in het bijzonder, in de Bijbel. Maar hij zegt, ik woon in een cederhuis en de ark gods. Maar u weet hoogst waarschijnlijk dat de ark gods een uitbeelding is. Nou ja, uiteindelijk van Christus, maar in het algemeen van de Heer zelf. Die dan ook inderdaad op de ark des verbonds zou wonen. En van tussen de cherubim vanaf het verzoendeksel tot het volk zou spreken enzovoort. En de ark gods is zelfs een term die enkele malen in de Bijbel gebruikt wordt als een metafoor voor de Heer zelf. Als de ark gods in het midden van het volk is, is de Heer in hun midden, is de gedachte. En hij zegt dus, de Heer, de ark gods, maar de Heer woont in een tent. Of zo. In het midden der gordijnen. In de praktijk was het niet de tabernakel overigens, want die stond niet in Jeruzalem. Alleen de ark gods werd naar Jeruzalem gebracht in een plaats die David daarvoor had ingericht. Maar de tabernakel die stond nog ergens anders. Maar de ark gods dus tussen de gordijnen. Aanvankelijk zegt Nathan dan, ga heen, doe al wat in uw hart is. En wat dat zou zijn, dat begrijpt u. Dat ook voor de Heer zelf een paleis, dat heet dan per definitie natuurlijk een tempel, zou worden gebouwd. Maar de Heer zelf houdt dat tegen. Het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde. Ik zei al, we vinden hier de introductie van deze profeet, Nathan. Zijn naam, Nathan, wordt gewoonlijk vertaald met geven of gave, geeft. U komt er tegen de naam Jonathan, hè? Jehovah geeft of van Jehovah gegeven of iets dergelijks. Maar ik moet u zeggen dat dat begrip geven een woord is met een hele brede betekenis. Zoals wij het in het Nederlands eigenlijk ook kennen. Wat geeft het? En dan vraag je niet om een cadeautje, maar dan vraag je om resultaat enzovoort. En dat is ook de betekenis van de term in het Hebreeuws. De algemene brede betekenis die van tot stand brengen. Iets voortbrengen. Niet noodzakelijk vrucht dragen, dat is weer wat anders. Maar het kan ook gewoon zijn iets regelen. En dat is ook de betekenis van het Nederlandse woord overigens, hè. Het is niet maar een synoniem voor een cadeau of voor genade of iets dergelijks. Het is een ander begrip. Tot stand brengen. Over dat tot stand brengen gaat het hier trouwens ook. Want het gaat over het tot stand brengen enerzijds van een bestendig koningshuis. Anderzijds over het tot stand brengen van een tempel. Maar ik noem even waar we Nathan tegenkomen. Dan merkt u dat dat ook inderdaad in overeenstemming is met zijn naam. Hier was het dus over de bouw van de tempel en het bestendige koningshuis. U leest het hier, u leest het natuurlijk in 1 Kronieken 17, dat zei ik al. Later in hoofdstuk 12 van 2 Samuel komen wij Nathan tegen omdat hij David bestraft wegens de affaire, zullen we maar zeggen dan, hè. Met Batseba, ja. In datzelfde hoofdstuk in 2 Samuel 12 vers 25 geeft hij ook aan Salomo een naam. Niet de naam Salomo, maar Jedidiah. Daar ga ik niet verder op in, maar wat ik nou zeg, dat gaat ook over Salomo. En u weet dat Salomo immers geboren is uit David en Batseba. Daarna vinden wij Nathan terug in 1 Koningen 1, waar hij Batseba terzijde staat om in haar streven om de troon van David te vererven naar Salomo. U weet wel, die Adonia die was erop uit, als oudste zoon. Meende het recht op te hebben en Batseba die greep in om David zover te krijgen dat hij nog voordat hij stierf de troon zou toewijzen aan Salomo en daarmee Salomo zou stellen tot eerstgeborene, dan wel zou stellen tot zoon, want zo heet dat dan. Hetgeen ook gebeurt, dezezelfde Nathan is daarin betrokken. Vervolgens ook in het eind van het hoofdstuk is deze Nathan betrokken bij de haastige zalving van Salomo tot koning. Hij voert het dus ook uit. Nou ja, en dat is de geschiedenis van Nathan. Hij treedt hier voor het eerst op met de mededelingen, de beloften aangaande de bevestiging van het koninkrijk van David. En in de eerste plaats heeft dat dan inderdaad betrekking op Salomo, die ook inderdaad de tempel zou bouwen. En daarna vinden we Nathan terug in de, nou ja, in de kwestie van Salomo. Zijn oorsprong uit David en Batseba en uiteindelijk zijn kroning. Vervolgens hebben wij nog vermelding van Nathan die de kronieken bijhoudt. Dat wil zeggen de geschiedenis opschrijft. Dat is in 1 Kronieken 29 vers 29 waar dat genoemd wordt. 1 Kronieken 29 vers 29 en 2 Kronieken 9 vers 29. En bovendien helpt hij David bij de instelling van de dienst rond de Ark Gods, de Ark des Verbonds. Dat is in 2 Kronieken 29 vers 25, maar het is natuurlijk nauw verband aan een tempeldienst, die overigens natuurlijk pas onder Salomo werd ingericht. Maar waar het maar om gaat is dat we Nathan genoemd vinden, dat Nathan optreedt in verband met de kwestie Salomo, de opvolging van David, het tot stand brengen van een tempel enerzijds en de bevestiging van het koninkrijk van David anderzijds. De vraag was, wat geeft het? Nou dit, Nathan brengt dit voort. Omdat hij het woord van God rechtstreeks aan David geeft. Dat is een algemeen gegeven in het Oude Testament. De eerste officiële koning was Saul, maar hij werd door een profeet, Samuel, tot koning gezalfd. En dat betekent dat Samuel op een of andere wijze toch boven de koning stond. En dat geldt nu bij David ook. Er is wel geen Samuel meer, maar nou vind je deze profeet, Nathan, die dus het woord des Heeren rechtstreeks aan David brengt. Merkwaardige wijze overigens, omdat officieel David ook een profeet was. Maar dat drukt zich kennelijk anders uit. David heeft een specifieke profetische bediening. Petrus zegt het in Handelingen 2 dat hij profeet was. En we hebben in 1 Samuel gelezen dat vanaf het moment dat Samuel David zalfde, staat er, van toen aan week de geest gods niet meer van David. En dat maakt hem dus tot profeet, maar niet in praktische zaken. Blijkbaar in zijn doen en laten, die symbolische betekenis hebben, zoals zo dikwijls bij profeten. En natuurlijk, en waarschijnlijk in de eerste plaats, in zijn psalmen. Want die zijn profetisch van aard. En die zijn allemaal messiaans. Spreekt allemaal over Christus zelfs specifiek. Maar waar het de eigen omstandigheden binnen zijn koninkrijk aanging, daar was hij afhankelijk van andere profeten. Dit was er één. En dan had je ook nog de profeet Gad. Als je die schriftplaatsen volgt die ik net genoemd heb, kom je die andere profeet ook tegen. Namelijk Gad kwamen we trouwens al tegen in 1 Samuel 22, waar hij het woord des Heeren overbrengt naar David om Adullam te verlaten en zich te vestigen binnen het gebied van Juda. En ook in verband met de volkstelling, weet u dat nog? Dat komt later in 2 Samuel 24, de volkstelling door David. Daardoor komt hij onder de toren des Heeren terecht. En dan komt de profeet Gad zeggen dat hij mag kiezen uit 3 ellendige dingen. Ja. Dat is bij Gad. En diezelfde Gad, maar dat hangt met hetzelfde geschiedenis samen. Diezelfde Gad vraagt aan David om op de dorstvloer van Arauna een altaar te bouwen. En voor de rest heb ik nog meer te melden van Gad, maar dat is hetzelfde als wat ik vermeld heb van Nathan. Namelijk, hij hield zich ook bezig met het schrijven van de kronieken. Ook in 1 Kronieke 29 vers 29. En hij was ook betrokken bij de instelling van een dienst. Wellicht een tabernakeldienst. Maar in ieder geval een dienst rondom de Ark des Verbonds. Ze treden dus samen op. Maar het contrast zie je ook meteen. Nathan treedt alleen op in verband met die opvolging en deze beloften die we hier in 2 Samuel 7 vinden. Het geven van, dan wel het tot stand brengen van, de opvolging van David en de zorg voor de bouw van de tempel. Via Salomo uiteraard. Goed, nou ja, dan terug naar 2 Samuel 7. Het woord des Heren tot Nathan luidde in vers 5, ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heer, zult gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Hoe kom je erbij? Hoezo? Wat is dat voor een idee om mij een huis te bouwen? Wat de Heer hierna zegt gewoon, is dat hij zo'n huis niet nodig heeft, hè? Het is altijd vermakelijk om te lezen later, vind ik, dat iemand als Salomo met groot vertoon zo'n super tempel bouwt, zal ik maar zeggen. En hij wijdt hem ook zelf in. En bij die gelegenheid spreekt hij een heel lang gebed uit. Profetisch van aard, uiteraard. Maar begint ongeveer met, o Heer des hemels en der aarde, u woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hoe zou een mens voor u een tempel kunnen bouwen? Maar dat had hij net gedaan. En bij de inwijding ervan bestaat hij om te zeggen dat het nergens voor nodig was. En dat zijn zulke sterke woorden dat iemand als Paulus dat later aanhaalt in Athene. U weet wel, naar aanleiding van al die tempels die daar stonden, waaronder een altaar gewijd aan de onbekende God. En hij zegt, ik kan je wat vertellen over die onbekende God, maar hij woont niet in tempelen met handen gemaakt en ik kan door mensenhanden niet gediend worden. Waarom dan toch die tempel? Alleen maar vanwege de symboliek. En dan ziet u hoe belangrijk symboliek toch is. Hè? Waarom ook niet de hele schepping is symboliek. Het is allemaal symboliek. Meer dan dat, maar het is symboliek. Ja. Zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond. De heer zegt, ik woon al eeuwenlang niet in een huis. Mag dan de God van Israël zijn, maar ik heb geen huis. Ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte voerde. Verder terug gaat het niet, omdat daarvoor was er geen Israël. En het gaat hier kennelijk over de God van Israël. En de koning van Israël heeft het in zijn hoofd gehaald om voor de Heer, voor Jehovah, de God van Israël, een huis te bouwen. En de heer zegt, nou, zolang als Israël bestaat, dat is sinds de uittocht uit Egypte, woon ik niet in een huis. Sterker nog, hij zegt, ik heb er ook niet om gevraagd. Want zo staat het er. Ik heb in geen huis gewoond, van die dag af dat ik de kinderen Israëls, de zonen Israëls, uit Egypte opvoerde, tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld, in de zin van gewoond, en ik heb verbleven in een tent, in een tabernakel, maar het zijn geen twee dingen, dat begrijpt u. Dat en ertussen betekent gewoon zoveel als namelijk. Een tent, een tabernakel. Er worden twee woorden gebruikt die overigens allebei, deze beide Hebreeuwse woorden, die worden allebei gebruikt ter aanduiding van wat wij de tabernakel noemen. Het een is Ohel en het andere is Mishkan, maar beide worden daarvoor gebruikt. En hier worden beide woorden in één adem gezegd. De heer zegt, ik heb gewandeld in een tent, in een tabernakel. En voor zover hij gewandeld heeft, die tabernakel, die heeft natuurlijk gewandeld door de woestijn met de kinderen Israëls mee. En de heer ging met hen mee. Het was in een tent. Waarna volgt vers 7. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb om mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederhuis? Maar wat er staat is inderdaad dat de Heer nooit om zoiets gevraagd heeft. Het vraagteken aan het eind van het vers slaat niet maar op het zinnetje, waarom bouwt gij mij niet een sederhuis? Vraagteken. Maar het vraagteken slaat op het hele vers. En de vraag is dus, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls? En het is een retorische vraag, dat lijkt me ook duidelijk. Dat wil zeggen, het antwoord is nee. Heb ik er ooit naar gevraagd? En als die te moeilijk is, zet je de zin in een bevestigende vorm en dan krijg je nooit heb ik ernaar gevraagd. Overal waar ik met de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik dan een woord gesproken met een der stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk te wijden, zeggen, waarom bouwt gij mij niet een sederhuis? Kortom, de strekking is dat deze, ik heb daar nooit om gevraagd. Er zit nog een ingeslopen probleem in het vers ook, want je vraagt je af hoe dat zit met een der stammen die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden. Heeft de heer dan ooit een van de stammen van Israël opdracht gegeven om het hele volk te wijden of te leiden wellicht in de woestijn? Ja?
Onder andere de Levieten.
Nou, ik heb nog wel een paar antwoorden dan. Ja, Juda, dat zou kunnen, maar en dan hebben we altijd ook nog gewoon Efraïm. Dan heb ik het over Jozua. Want ja, dat was toch de stamhoudster officieel van de stam van Efraïm. De stam van Levi kan natuurlijk heel makkelijk, niet alleen via Aaron, maar via Mozes. Dat zou ook kunnen. Maar één der stammen. Toch maar even naar 1 Kronieken 17 dan. Want hier vinden we een verschil. Vers 6, ja. Overal waar ik gewandeld heb met geheel Israël, Die staat dus niet de kinderen Israëls of zoon Israël, maar het geheel Israëls. Geheel Israël. Heb ik wel een woord gesproken, maar er moet echt het vraagteken achter. Heb ik wel een woord gesproken tot een van de... Hey, hier staat rechters. En niet stammen. Heb ik wel een woord gesproken tot een van de rechters van Israël, de welke ik gebood mijn volk te wijden. De zin is verder hetzelfde. Waarom bouwt gij lieden mij geen zederen huis? Kortom, in 2 Samuel 7 heet het stammen, in 1 Kroniek 17 heet het richteren. Nou ja, bij die richteren levert het ons dus helemaal geen problemen op natuurlijk. Hoezo stammen dan in 2 Samuel 7? Het antwoord is verbazend eenvoudig. Hoewel, er bestaan dus bij de schriftcommentatoren uitgebreide discussies over. Maar als u mij vraagt, het is heel simpel. Deze twee woorden, deze twee verschillende woorden, stammen en richteren, zijn synoniemen. Dat zal ik u vertellen. Niet alleen synoniemen, als je niet oplet, kun je ze heel gemakkelijk zelfs in het Hebreeuws nog met elkaar verwarren. Dikwijls zeggen de commentatoren dan, nou ja, abusievelijk, die woorden zijn verward geworden, dus er staat in 2 Samuel 7 abusievelijk stammen, dat had richteren moeten zijn, en dat zo'n leesfout kan voorkomen. En dat zou ook inderdaad kunnen, waar het niet dat het verder helemaal niks uitmaakt, omdat het toch woorden zijn van gelijke betekenis. Daar komt hij. In de eerste plaats, het woord voor stam is Shebet, geschreven met een sin, een beet en een teet, een tet. Ik schrijf het altijd op met letters, met cijfers, dat vind ik veel makkelijker. Ik schrijf hem in 302-9. En het woord voor richter is Shafat. En dan schrijf je 380-9. De een dus met een beet, een 2 in het midden, de ander met een P. Een 80 in het midden. Een P of een V, dat is hetzelfde. En ze, ook in onze taal is, hoe moet ik het zeggen, zijn dikwijls de B en de P, want om die twee letters gaat het, uitwisselbaar. En in de uitspraak is dat zeker het geval. Ik heb daar zo gauw weer geen voorbeelden van bij de hand. Behalve dat ik spontaan mee onze gids herinner in Jordanië. Die we een paar keer gehad hebben. Die had het maar steeds over de Bijbel. De Bijbel dit en de Bijbel dat. Ik denk, wat heeft hij toch over de Bijbel? Maar hij had het niet over de Bijbel. Hij had het over de people. Maar die Arabieren, die spreken geen P uit. Ja, ze spreken hem uit, maar veel zachter. En die komt, hun P komt overeen met onze B. En onze B wordt bij hun een F, gaat naar een W toe. Hebben jullie dat? Dat is uitspraak. De P en de B zijn dus verwisselbaar. Maar dat is in gewoon Hebreeuws ook zo. Want u weet, ik kijk het altijd na bij Samson Hirste. Die wordt vandaag tot vandaag beschouwd als de grootste autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal. En die meldt deze twee woorden als synoniemen. De P en de B zijn verwisseld, maar oké, het blijft hetzelfde. Iets strikter dan. De Shebet, dat vertaald is dus met stam in 2 Samuel 7, wordt vertaald met tak, spruit, stok, roede, stam, staf. Let op, stok, stam, staf. Het is gewoon hetzelfde woord, hè? Die laatste letter die doet weinig meer te zaken, ook in het Nederlands niet. Stok, nou ja, tak, stok, ook verwant. Stam, staf, spruit en dan heb je nog scepter. En dit woord wordt inderdaad gebruikt in Genesis 49 vers 10. Dat wil zeggen, daar komt dit woord shebet voor. En het is daar vertaald met scepter. In de uitdrukking, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar ze hadden het daar ook wel kunnen vertalen met stam. Behalve dan dat uit de volgende zin blijkt dat het om een scepter gaat. Namelijk, nog de wetgever van tussen zijn voeten staat er dan. Hè? En wetgever is duidelijk een synoniem voor koningschap. En daarom heeft men dat woord niet vertaald met stam. Omdat het kennelijk over één enkele persoon gaat. En dan wordt het dus, hebben ze het vertaald met scepter in de zin van koningschap. Niettemin, de scepter is ook maar gewoon een stok. Gewoonlijk van goud. Maar scepter, staf, stam, roede, stok, tak. Kunnen allemaal beschouwd worden als wat wij noemen in een kruiswoordpuzzel een strafwerktuig. Heb u dat? Om te corrigeren. Nou ja, al was het maar om de maat te slaan, want dat doet men ook met een stokje. Om redenen die mij altijd ontgaan zijn. Als muzikant althans is met een stokje altijd ontgaan, maar men doet het wel. Maar dat is gewoon een traditie, want het heeft te maken met de autoriteit waarmee die dingen gebeuren. Een stokje draagt niks bij. Dat is gewoon traditie en that's it. Als iemand dirigent wordt ergens, krijgt hij ceremonieel zo'n stokje aangeboden. Met allerlei versieringen en meestal erg kostbare. Maar dat is wat de scepter is van de koning. In elk geval, meneer Hirsch, Samson Hirsch, zegt, het woord shebe betekent eigenlijk gewoon to control. En ik geef het precies door zoals het in mijn Engelse versie staat. To control. Controleren. Een synoniem dus voor regeren, maar wel degelijk in de betekenis van het zwaard niet te vergeefs dragen, zal ik dan maar zeggen. Met dank aan Romeinen 13. Goed, die hebben we dan. Dan krijgen we Shafat, vertaald met richter in 1 Kronieken 17. Dat is het normale woord in de Bijbel voor wat wij de richteren noemen in het boek Richteren. Shafat. Volgens dezelfde Samson Hirsch betekent het to create order. He? Orde en regel tot stand brengen. Maar dat is toch hetzelfde als to control. Iets onder controle brengen. To create order. Richten, recht spreken en recht toepassen. Maar dan ben je dicht in de buurt van het bekende strafwerktuig. Kortom, het zijn begrippen die sterk over elkaar liggen. Daarna wijs ik er bovendien nog op. Voorkomen buiten de orde, dat dit Hebreeuwse woord vertaald met richter, Shafat, dat wij dat kennen ook buiten de Bijbel, omdat de Sofet, in het meervoud de Sofeten, dat is dit woord, dat was de titel van de koningen, aanvankelijk gewoon de leiders, later min of meer koningen, van de Carthagers. Die werden beheerst, geregeerd door de Sofeten. Kan je gewoon in je encyclopie opzoeken. De Sofeten, maar het is gewoon het woord voor richter. En als je vraagt hoe komen de Carthagers daaraan, dan zeg ik, nou ja, de Carthago was een Fenicische kolonie en dat is dus gewoon Hebreeuws. Het is gewoon een Hebreeuws beginsel. En het bevestigt dat het Fenicische Rijk met al zijn scheepvaart enzovoorts ontstaan is reeds, gevormd is reeds in de dagen van de richteren. En daar waar ze koloniën stichten, werden die geregeerd door wie? Israël had geen koningen. Door richteren. Sofeten, precies hetzelfde woord. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het dus helemaal niet een tegenstrijdigheid is, dat het overlappende begrippen zijn. Het brengt hooguit de vertalers in de problemen, namelijk waar moeten we het nu weer eens mee vertalen? En als je in 2 Samuel 7 zou vertalen met scepter, zoals het in Genesis 49 vertaald is, heb je ook geen probleem. Dan moet je het alleen overdrachtelijk begrijpen, maar een scepter is nou eenmaal altijd overdrachtelijk. Daar worden niet klappen mee uitgedeeld met zo'n ding. Niet letterlijk. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren scepter. staat er bij gelegenheid. Maar ik denk toch niet dat de heer met een ijzeren scepter gaat slaan? Het is de uitbeelding van het rechtvaardig, een onvermijdelijke, onbuigzame oordeel waarmee de heer zal oordelen. Als koning. En dan heet het een ijzeren scepter of een ijzeren roede, hoe men het maar vertaalt. En daarna kunnen we, dacht ik, wel weer terug naar 2 Samuel 7. Heb ik wel een woord gesproken met een der stammen, ja, stammen, met een der scepters van Israël, met een der richteren van Israël. Het is gewoon hetzelfde dus, hè. Het is toch de aardigheid van twee van die schriftplaatsen waar dan een verschillend woord gebruikt wordt. Maar het verschil is miniem. Wat ik vergeet te zeggen, is dat als je een 80, een F van Sjafat, Richter, uit 1 Kronieken 17, als je die opschrijft, dan begin je met het opschrijven van een beet, een 2, uit het woord Shebet, hier uit 2 Samuel 7. Het is namelijk in principe dezelfde letter. Het is onze 2. Heb ik hier een krijtje? Ja, wat leuk zeg. Wat leuk. Een witte moet ik hebben. Je schrijft hem zo. Dat is die 2 van Shebet, vertaald met stam. Maar dat woord in 1 Kronieke 17... Het is dan met hier zo'n dingetje eraan. Zoiets. Doet niet helemaal goed. En hij had misschien wat groter gemoeten. En dan is het ineens een P of een F. Waarmee dus in de schrijfwijze al aangegeven wordt dat het eigenlijk dezelfde letter is. Dat er maar een nuanceverschil in zit. That's it. En de getalswaarde verandert ermee. Dat wel. Wat moet ik nu doen, hoor. Maar goed, daar heb ik nu lang genoeg bij stilgestaan. Maar een tegenstrijdigheid vinden we dus hier niet. En een verschrijving zou kunnen, maar het lijkt me onwaarschijnlijk. En voor zover het toch een verschrijving is, komt dat omdat die twee woorden toch overlappend zijn op zijn minst. Maar de strekking van het hele vers is gewoon, ik heb er nooit om gevraagd. Dat is wat de heer zegt. Ik heb nooit gevraagd, waarom bouwt ge mij niet een sederen huis? Vers 8. Nu dan. Alzo zult gij tot mijn knecht Davids zeggen. Zo zegt de Heere der Heerscharen. En wat we dan horen is even helemaal niks over dat zederen huis wat voor de Heer gebouwd zou moeten worden. Die tempel. Het punt is dat de Heer tot en met vers 7 via Nathan laat weten dat hij niet echt behoefte heeft aan het huis. Hij heeft het even zonder zo'n tempel kunnen doen. Dat kan hij nog wel. En de heer zelf vraagt het hier niet om. Maar, als men dan toch de heer wil dienen, eren, met een tempel. Oké, dat zal zijn zoon doen, maar dat wordt niet meteen gezegd. Er wordt eerst iets anders gezegd, wat de heer aan David zou doen. En kennelijk toch als een reactie op dat David zegt, ik zou voor de heer een huis willen bouwen. Je kunt je toch voorstellen, hij woont in een net huis en die Ark des Verbonds is een tent. Je schaamt je toch kapot. Wat je zelf hebt en waar de Heer het mee moet doen. Dus dat is een goed idee. Hij wordt er ook min of meer voor beloond. En dat krijgt hij dus eerst te horen. Namelijk, nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht David zeggen, vers 8. Zo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi. Van achter de schapen dat gij een voorganger... dat vind ik leuk in de vertaling, hè? Van achter de schapen dat gij een voorganger... Ja. Nou ja. Normaal, de herder gaat ook voor de schapen uit, overigens. En van achter de schapen wil zeggen, dat was een lage positie erachter, weet je wel. Weinig ontwikkeld, een nederige functie. Dat is wat het eigenlijk is. Van achter de schapen, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. Dat begrip voorganger zijn we eerder tegengekomen in verband met Saul, van wie het enige malen gezegd wordt, nou minstens 2 keer, dat hij voorganger zou zijn van Israël. En nu wordt het gebruikt voor David. Dat komen een keer of 5 tegen bij elkaar. Later wordt het gebruikt voor Salomo. En nog later wordt het gebruikt voor zijn opvolger Jerobeam. En daarna nog veel later een keer bij koning Josia, geloof ik, of Hiskia, dat weet ik zo uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar het is een synoniem voor koningschap, hè. Dus de betekenis feitelijk van het woord. De vertaling is goed. Iemand die vooraan staat. Iemand die maar niet vooraan staat, maar die de hele rest vertegenwoordigt. Als u het na zou zoeken, dat woord nagiet, dan zal blijken dat het betekent ook iets van afzonderen van enzovoorts. Maar dat is een praktische toepassing van het begrip. Het idee is dat uit de menigte één naar voren komt en de één vertegenwoordigt de hele rest. En dat is wat de koning is, want die vertegenwoordigt het volk bij God. En andersom. Daar waar het overigens aardse omstandigheden betreft, politieke, aardse dingen, economische dingen wellicht, want de specifiek godsdienstige zaken worden vertegenwoordigd door de hoge priester, die uit de mensen genomen wordt, dan wel uit zijn volk genomen wordt en gesteld wordt bij God in de zaken die daar voor de mensen te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Maar de positie van de koning is dezelfde, maar op een ander terrein. Voorganger dus. Spreken namens. To represent, zei meneer Hirsch. En dat is wat het is dus. Hij vertegenwoordigt het volk, maar gaat daarin het volk voor. Dat gij voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. Wij komen ook nooit van die symboliek meer af, dat die schaapskudde, waaraan David oorspronkelijk leiding gaf, dat de schaapskudde een beeld is van Israël. En dat de goede herder dus een synoniem is, of een metafoor, dat weet ik nooit, een metafoor eigenlijk, voor de koning van Israël. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament de uitspraak leest van de Heer Jezus in Johannes 10, ik ben de goede herder. Dat is dan specifiek onder verwijzing naar Ezechiël 34 en 37... Maar in het algemeen, en dat is in het christendom wel degelijk bekend, waar het belangrijk was, krijgen wij van doen met de zogenaamde herdersvorsten, zo heet dat. De herder of herdersvorsten, ik weet niet of de verbindingsest er nu nog tussen moet of niet. Want we leven in een vrij land, maar we mogen dit niet zelf beslissen. Dat begrijpt u toch hopelijk. Alle begrip voor dat we niet zelf bepalen of het herders koning is, of herdersvorst, of herdervorst. Hè? Nou ja. Sorry. Men bedoelt David, en men bedoelt Mozes, die na 40 jaar een kudde schapen door de woestijn geleid hebben, alsnog 40 jaar lang het volk Israël door de woestijn leidt. En met een beetje goede wil ziet men die dan misschien niet als typen, dan maar toch als een soort voorlopers van de Heer Jezus, de Messias. De goede herder. Maar niettemin de koning. Ook een herdersvorst dus, om zo te zeggen. Maar dat is het, hè. Dat beeld raak je nooit meer kwijt. En er worden in nogal wat profetieën gesproken over een herder en over de kudde en over valse herders en ontrouwe herders en wat het maar was. En daarna de goede herder. En in het Nieuwe Testament lees je dan, ik ben de goede herder. En daarna zelfs in de brieven lees je nog over Christus de opperste herder of de overste herder. Als synoniem voor de hoge priester, met name in Hebreeën. Nou ja, en in 1 Petrus 5. Goed. Moet je dat niet opschrijven, Sinja, welke schriftplaatsen dat zijn? Die kom je me straks vragen, hè? Nee. Waar staat dat precies? Ja. Nou goed. En let ook nog op over mijn volk, dat gij voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. Mag dan Davids volk zijn, maar deze zegt, het is mijn volk. En voor zover het Davids volk is, is het omdat de heer David in die positie geplaatst heeft. En David wordt geacht dat te beschouwen als een eer. En de heer zegt bovendien daarover, en ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, sinds dat die van achter de schapen genomen werd, weet u nog. En daar begint trouwens ook in de Bijbel de geschiedenis van David mee. Zullen er niet meer zonen? Oh ja, er is er nog één. Zwaar ook, ja. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En dat zou hierna alsnog gebeuren trouwens ook, want het verhaal over die uitroeiing van die vijanden is nog niet afgelopen. En ik heb u een grote naam gemaakt, dat wil zeggen een reputatie uiteraard, hè. Als de naam der groten die op de aarde zijn. Dit is van belang. Niet omdat het vers daar nou meteen aanleiding toe geeft. Maar het is van belang omdat het ons gewoonlijk ontgaat. Dat David een van de groten der aarde was. In zijn dagen. En Salomo was dat nog meer. Uiteraard, David had een grote naam. Dat is hoofdzakelijk vanwege zijn militaire kwaliteiten. Dat kan ik misschien, moet ik misschien niet zeggen. Maar in ieder geval vanwege wat hij op militair gebied tot stand gebracht heeft. Als legeraanvoerder. En het Rijk heeft opgericht, om zo te zeggen. Maar Salomo staat een niveau hoger. Niet op militair gebied, maar op alle andere gebieden. Op wetenschappelijk gebied, cultureel gebied dus, kunstzinnig gebied, maar ook op economisch gebied. Want het Rijk van Salomo, volgens de Bijbel zelf, is het grootste rijk dat ooit geweest is. En Salomo was de grootste man die ooit op aarde leefde. Staat in de Bijbel. En hij wordt beschouwd als koning der koningen en alle koningen der aarde waren aan hem onderworpen. En niet met geweld, ze eerden hem. En ze hadden ook wat aan hem trouwens. Want ja, de man had kopje, hè. De meest wijze man ooit. De groten der aarde. Want ja, want ik las laatst een stukje, ik zal niet zeggen waar. Nu weet ik het weer, maar. Dat ze hadden een steen gevonden in Jeruzalem, bij de Tempelberg, met een bepaalde inscriptie of figuur erin. En dat had toch wel een beetje meer argument gegeven voor het bestaan van het Rijk van Salomo ooit. Want dan wisten ze nog niet zeker of dat eigenlijk echt ooit wel bestaan had. Maar ja, ze hadden nu een steen gevonden. Ja, één steen. En dan kwam er toch ook archeologisch toch nog iets van terecht. En toen ben ik in lachen uitgebarsten. Want ja, dat heb je dan als men de geschiedenis niet kent, hè. En de dingen verward. David was het, of Salomo, was het de grootste man ooit aan het hoofd van een wereldrijk. Maar ja, men noemt het niet Israël, men noemt het Fenicië. En daar zit het grote misverstand. Men geeft het de verkeerde naam en is dan het Rijk van Salomo kwijt. En je weet wie dat doet, hè, zulke dingen. Hè? De duivel. Jawel. En daarom zeg ik die dingen dan maar, hè. Maar David, van achter de schapen, een vluchteling, inderdaad, maar niettemin, staat nu al, ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En hij wordt nog groter in hoofdstuk 8. Wordt ook nog een heel verhaal. Wij waren in vers 9. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. Dat is terugkijkend, maar in de rest van de geschiedenis van David zal dit alsnog verder uitgewerkt worden. In volgende hoofdstukken. Je proeft wellicht ook dat David hier beschouwd wordt als een type van de zoon van David in de zin van Christus zelf. Wiens vijanden zouden worden uitgeroeid, u weet wel, met de beruchte ijzeren roede. En die een naam heeft, zelfs boven alle groten die op de aarde zijn. Met andere woorden, men zou vers 9 ook als profetisch kunnen beschouwen. Maar ik zeg het natuurlijk met enige aarzeling. Iets minder aarzeling heb ik bij vers 10. Daar staat, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, dezelfde uitdrukking als aan het eind van vers 8, mijn volk, Israël. Ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid, dat zijn dus de vijanden. De kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst van die dag af, want er hoort helemaal geen punt te staan aan het eind van Verstien. Zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst en van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Want van die, ze kwamen in Kanaän aan en toen kregen zij richteren immers. Maar in de dagen van de richteren werden zij verdrukt, werden de Israëlieten verdrukt door al die vijanden rondom. Er was ook aanleiding toe, dat doet er nou niet toe. Maar de Heer zegt, dat zal niet meer zijn. Want ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld. Maar je loopt in de problemen met deze verzen. Omdat zoals het er staat, zo. En zoals gewoonlijk ook de commentaren luiden. De plaats die de Heer voor het volk Israël besteld heeft en waarin hij hem heeft geplant. Israël wordt geacht een boom te zijn. Waarin hij hem heeft geplant aan zijn plaats. Dat zou Kanaän moeten zijn. Het land dat ze voor eeuwig ten erfdeel zouden ontvangen. Maar daar waren ze in de dagen van de richteren en ze werden verdrukt door de kinderen der verkeerdheid. Dan kun je denken, oké, maar nu zijn we bij David, nu zullen ze dan niet meer heen en weer gedreven worden. Maar dat werden ze wel, zo sterk dat het hele volk uiteindelijk uit het hele land verdwenen is in de diverse ballingschappen. Dus je komt met zo'n vers niet weg. Maar ja, wat staat er dan wel en hoe steekt het dan wel in elkaar? En die wordt wat. Heeft iemand nog een andere vertaling bij zich? Ben ik toch benieuwd naar.
Ja, de NBG.
Nou, wat staat daar?
Nou, het begint al met dat het einde van vers 9 in de toekomende tijd staat. Ik zal u een grote naam maken en ik zal een plaats bepalen voor mijn volk. Dus we hebben het alle twee, zeg maar, in de toekomst.
In vers 9 dus ook.
Ja.
Die is mij ontgaan, want ik kijk niet zo gauw in een andere vertaling. Maar hartelijk dank. Want het staat wel in mijn notities namelijk, dat vers 9 spreekt over de toekomst, kennelijk. Niet alleen maar over het verleden, maar ja, ook daar ben ik om weten. Dat proef je gewoon. En ook door de aansluiting met vers 10, want hier staat het, hier in vers 10 staat, ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant. Maar dat is niet de normale vertaling, dat is niet goed vertaald. Dat had in de toekomende tijd moeten zijn, maar daar krijgen de vertalers hebben daar geen probleem mee. De commentatoren hebben daar problemen mee. Namelijk, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten dat hij aan zijn plaats zal wonen dus. En dat hij zal niet meer heen en weder gedreven worden. En de Heer zegt, ik zal voor mijn volk een plaats bestellen. Want dan lees je, ze gaan ergens naartoe. Ooit. Dat staat er dus dan. En ik moet u zeggen, dat staat er ook inderdaad. En ik heb vertalingen nagekeken. Waaronder NBG, ja. Niet zoveel als ik het ter beschikking zou hebben, maar ik heb het nagekeken. Het vers staat heus in de toekomende tijd in NBG. Dat was die je net gehoord hebt. In de Leidse vertaling. Ik heb het over Nederlandse vertalingen nu. Hè? In de Leidse vertaling. In de vertaling van Obbink. Die van Obbink Brouwer is dat. Maar Obbink is van het Oude Testament dan. Obbink. Die van Petrus Canisius. En dan komen de buitenlandse. Gewoon de King James Version. Dus de Engelse Statenvertaling, zeg maar. Toekomende tijd. In die van Darby, dat zegt niet zo heel veel, maar goed, maar niettemin, je neemt hem ook zo over. In die van Luther, en dat is de oude Duitse vertaling. Dus ik vind het verbijsterend dat in onze Statenvertaling, het staat in de verleden tijd dus, hè. Want al die oude vertalingen hebben heus toekomende tijd. Dan krijg je natuurlijk nog de... Er bestaat een zogenaamde letterlijke vertaling, die is dan wel in het Engels. Daar staan de woorden op de volgorde waarin ze ook inderdaad in de grondtekst staan. Zo letterlijk mogelijk vertaald. Literal version heet dat. Daar staat hij ook in de toekomende tijd. En dan heb ik nog de revised version. Dan had ik nog moeten nakijken, de nieuwe international version. En wat, maar dat heb ik niet gedaan. Ik vind dit wel voldoende. En, oh ja, ik heb het ook nog nagekeken in de Afrikaanse Bijbel. Van wanneer die stamt, weet ik niet. Zuid-Afrikaanse, Afrikaans. Netjes, toekomende tijd allemaal. Wat ik wel uit het hoofd weet, maar ik heb er geen jaartallen bij, dat in de tijd de beroemde Moffat, ja, dat was een Schot, en die is beroemd geworden omdat hij jarenlang in Afrika gewerkt heeft, met name in Zuid-Afrika. Hij was de schoonvader trouwens van David Livingstone. Die heeft ook een bijbelvertaling gemaakt. En toen hij dit vers vertaalde in de toekomende tijd, brak er een discussie over uit. Internationaal, of waarom weet ik niet, maar het was zo, of hij dat wel goed gedaan had. Of dat toekomende tijd moest zijn, want men kan namelijk het vers niet meer verklaren. En toen zijn de taalkundigen erover eens geworden dat Moffat gelijk had met zijn argumentatie. Ik ken de argumentatie niet, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar met zijn argumentatie dat het wel degelijk toekomende tijd moest zijn. Zodat het toen al, dat is in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, dat het toen al ter discussie stond, maar toen ook heeft men gezegd, nee, het moet inderdaad toekomende tijd zijn. Op taalkundige gronden. Of wij het verklaren kunnen. Nou ja, de verklaring die dan volgt is dat Israël ooit in de toekomst alsnog zal terugverzameld worden naar het land. En dat is zo, want dat staat ook menigmaal in de Bijbel. Maar die ligt hier niet voor de hand, omdat het volk hier zojuist geworden is tot definitief een koninkrijk dat gevestigd wordt en waarvan gezegd wordt dat koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid. Wat dat betekent mag niet moeilijk zijn. In de grond, in eerste instantie, betekent het dat het niet zo zou gaan als voorheen. Voorheen was namelijk Saul werd koning. En toen de heer zei, dacht van dit wordt niks, toen heeft hij een ander van achter de schapen gehaald. Word jij maar eens koning, dat was David. En de kans zit er natuurlijk in. Wij weten dat het niet zo zou gaan, maar de kans zit erin dat iemand anders dan weer David zou opvolgen. Vermoedelijk misschien weer uit een andere stam van Israël enzovoort. En in de praktijk is de gang van zaken ook ongeveer zo geweest onder de 10 stammen van Israël. Ik heb het ooit eens uitgerekend, dat heb ik niet bij de hand, en, dus ik kan het u niet precies vertellen, maar die 10 stammen begon dus na Salomo met Jerobeam uit de stam van Efraïm, maar onder die 10 stammen zijn achtereenvolgens 7 totaal verschillende koningshuizen gepasseerd. Uit andere families, uit andere stammen van Israël. Maar wat hier tot David gezegd wordt, is dat het niet zal gebeuren. Sterker nog, wat er gezegd wordt, is dat het koningshuis van David bestendig zou zijn tot in eeuwigheid. En het probleem is, sorry, ik zeg al, ik moet het bespreken nu. Het probleem is dat men de beide gedachten, eigenlijk zijn het er 3, inclusief de tempel. Maar dat men de beide gedachten, omtrent de positie, de plaats waar het volk zou wonen en de kwestie van het bestendige koninkrijk van David, dat men die prompt als messiaanse profetieën beschouwd heeft en gezegd, ja, dat moet er in de toekomst allemaal nog gebeuren. En wat betreft de terugverzameling van Israël, ja, dat is ook zo. Maar hier is niet eens sprake van verstrooiing, nog in de verste verte niet. Integendeel, als ze ooit gevestigd waren in het land, was het juist onder David. Toen werden ze gevestigd definitief in het land. En het is een poosje zo gebleven, daarna onder Salomo. En daarna werd het weer moeilijker. Enzovoorts. En om dan te zeggen, tegen David notabene, voor mijn volk, voor Israël, zal ik een plaats bestellen en ik zal hem daar planten dat hij aan zijn plaats wonen. Dat moet toch een tamelijk, ik probeer het heel netjes te zeggen, moet toch een tamelijk onbegrijpelijke uitspraak geweest zijn. Toch? Nou ja. Ik moet er diep adem bij halen. Want ja, wat betekent het dan? Nou ja, het is heel simpel. Ik denk altijd, als je weinig weet, dan stel je de goede vragen. De goede vraag is dus, waar is dat land dan? Waar is die plaats dan waar de heer Israël zou bestellen en hem zou planten zodanig dat hij niet meer door de vijanden, door de kinderen der verkeerdheid, heen en weder gedreven zou worden en verdrukt worden, zoals dat was in de dagen, want je moet die zin doorlezen, vers 10 en 11, zoals dat was in de dagen van de rechteren. Want beslot, ook na David en Salomo heeft Israël constant oorlogen moeten voeren tegen de omliggende landen. Dat hebben we nog niet besproken, maar dat komt natuurlijk, als we door zouden gaan met de Bijbelse geschiedenis als zodanig, komt dat aan de orde. Het is zo gebleven. Het enige manier om je eruit te redden is te zeggen, nou ja, dat is straks in de 1000 jaren. Maar het gros van het christendom heeft daar geen flauw idee van en gelooft dat ook niet. Dus dan wordt het toch al moeilijk. Als je dat dus gelooft, hoor je sowieso al tot de minderheid. En bovendien, waarom zegt hij dan, ik zal voor mijn volk een plaats bestellen. Die plaats had hij dan toch al besteld? Ik bedoel dit, hij had toch al lang gezegd dat zij dat land erfelijk zouden bezitten. Dan leefde Abraham, Isaac en Jacob uit. En lees het anders nog maar na in Hebreeën 11. De Heer had hen dat land gegeven, namelijk beloofd voor hun nageslacht enzovoort. Maar hier staat het in de toekomende tijd. Met andere woorden, het gaat over een ander land en daar zou het volk in betrekkelijke rust leven. Onbedreigd, in de praktijk althans, onbedreigd, nou ja, bedreiging is er altijd, maar bedoel, ongestoord dan, hè, door de vijand. En dat maakt het helemaal moeilijk, want als je daar antwoord op geeft, dan krijg je problemen, omdat dat helemaal nergens in een geloofsbelijdenis ooit ever is vastgelegd. Maar waar we het over hebben, is dat Israël, het volk van Israël, in de loop der tijd, en het was al begonnen in de dagen van de richteren, eigenlijk nog eerder, eigenlijk al in de dagen van de ballingschap in Egypte, maar in ieder geval in de dagen van de richteren was het al begonnen, Israël is uitgezworven, dat wil zeggen uit het land, en in het algemeen uitgezworven naar uiteindelijk hier het noordwesten van Europa. Dat is het verhaal. Dat is niet algemeen bekend, dus ik moet altijd worstelen om het te kunnen zeggen. Maar dat is wat gebeurd is en waar ook op gezinspeeld wordt later in de Bijbelse geschiedenis. Al wordt de geschiedenis als zodanig zelf niet vermeld. Maar er wordt wel profetisch over gesproken. Waar Israël dan gebleven is. En mind you, let op bedoel ik wat ik nou niet zei. Hè? Ik zei niet, de 10 stammen zijn in Assyrische ballingschap weggevoerd en van daaruit zijn ze hier in Noordwest-Europa terechtgekomen. Dat is wel zo, maar dat zei ik niet. En dat ik het niet zei, is omdat dat een te verwaarlozen. Nou, verwaarlozen. Maar laten we zeggen, dat is maar een heel klein deel van het echte verhaal. En daarom zei ik het niet. Het gaat niet over een terugkeer uit de ballingschappen. Het gaat erover dat een groot deel van Israël überhaupt nooit in die ballingschappen terechtgekomen is. Ze zijn gewoon geëmigreerd. Het land uit. Om voor de hand liggende redenen. Maar die redenen, ja, dat kost me minstens 1 avond en misschien meerdere om die redenen om ze te laten zien vanuit de Bijbel. De reden is gewoon dat Israël een verschrikkelijk vruchtbaar volk was. Het zou uitbreken in menigte. Er zouden koninkrijken, volkeren, menigte van volkeren uit ontstaan. En die termen die ik nu noem, die worden herhaald. Vele malen. Alleen al in Genesis, maar daarna ook nog weer. Het zou een bijzonder vruchtbaar volk zijn. Waar zijn al die mensen gebleven? Heb u wel eens in uw Bijbel gelezen hoeveel er weggevoerd werden in ballingschap? In Assyrische ballingschap van de 10 stammen in de buurt van de 40.000. 40.000, nog wat. 40.000. Dat is een handje vol. Ja. En Juda, nou, Juda was veel kleiner sowieso. Waar zijn al die mensen gebleven? In de dagen van David, zelfs in de dagen van Achab, geloof ik later nog. Maar in de dagen van David is bij gelegenheid sprake van een leger van 1,5 miljoen mensen. Alleen een leger. Dat wordt gewoonlijk weggeredeneerd. Hoeveel het dan was, weet dan niemand, overigens. Maar men vindt het onwaarschijnlijk. Maar ze waren er. Maar waar zijn al die mensen gebleven? En het antwoord is geëmigreerd. Weggetrokken uit het land. En that's it. En dat ze later ook vanuit de ballingschap zijn weggetrokken. Ja, niet alleen de 10, maar ook de 2. Want je leest het Nieuwe Testament. Met name Handelingen. Evangelie is iets moeilijker. Maar met name in Handelingen. En overal waar Paulus komt. Overal waar die komt wonen Joden. En in flinke gemeenschappen. Zo flink dat ze in staat zijn om de prediking van het evangelie flink te dwarsbomen. Toch? Waar komen die mensen vandaan? Nou ja. Uit de ballingschap, uit de Babylonische ballingschap terug. Maar ze hebben zich niet gevestigd in Judea. Trouwens, hoe groot is Judea? Heel... Wat wij als Israël kennen vandaag, is nauwelijks zo groot als Nederland. Dat is kleiner namelijk. En Judea zelf is de helft ervan, of nog minder. Hoe groot is Judea? Je bent wel eens in Israël geweest. Wat stelt het land nou helemaal voor? Flinke provincie naar Nederlandse maatstaven. En dan heb je het wel ongeveer gehad. Dat stelt helemaal niks voor. Wij zijn al die mensen. Ja, en het antwoord is, ze zijn uitgezworven de wereld over. En de wereldgeschiedenis spreekt daar dus ook over. En daarna natuurlijk hebben we de gebruikelijke historisch onderzoek langs de weg van archeologie. En langs de weg van, hoe heet dat vak? Nou ja, zeg maar van de inscripties enzovoort. Wij weten het wel, althans wij kunnen het weten. Maar wij weten het gewoonlijk niet en de Bijbelse geschiedenis wordt gebagatelliseerd. We hebben een steen gevonden. Misschien is het dan toch een rijk van Salomo ooit geweest. Die luizen hebben zich gevestigd in Amerika. Er zijn zelfs inscripties gevonden met de 10 geboden en alles. In het Hebreeuws wel te verstaan dan, hè? Nou ja, en de Baaldienst ook trouwens. Die hebben ze meegenomen ook. Maar toen maar weer. Ik kan daar moeilijk op ingaan, maar wat je hier vindt dus, is dat Israël wel degelijk gevestigd zou worden ergens anders in een ander land. En min of meer bij elkaar, op een hoop. En uit de geschiedenis weten we waar dat is. Dat is hier dus. Noordwest-Europa in het algemeen. Nou goed. Ja, daar kan ik uren over spreken, maar het heeft natuurlijk geen enkele zin. Hè. Want inderdaad, dat is niet bijbelstudie. In zichzelf niet. Maar ja, zonder historische achtergronden kun je met de Bijbel ook niks. Sterker nog, hoe minder je van historische achtergronden weet, buiten de Bijbel, hoe meer de Bijbel ontaardt in een sprookjesboek. Dat geen binding heeft met de realiteit van de wereldgeschiedenis enzovoorts. En daar dient het natuurlijk allemaal toe. Daartoe wordt de geschiedenis als zodanig niet alleen verbasterd, vervalst, maar ook gewoon genegeerd. U weet wel, Amerikanen is raar volk. Die denken dat Amerika in 1492 ontdekt werd door Columbus. En als je dan zegt, maar die vond daar toch mensen. Ja, dat kan wel zijn, maar Columbus ontdekt Amerika. En daar begint de geschiedenis van Amerika. Maar daarvoor was toch ook wat... Ja, maar dat telt niet. Oké, dat is Amerika. Engeland dan. In de 6e eeuw of zo kwamen de Angelen en Saxen het land binnen. En de Engelse geschiedenis van Engeland begint dus in die tijd. Was het daarvoor dan niet wat? Ja, maar dat zijn legenden. Dat telt niet. Dat waren wilden en... King Arthur heeft nooit bestaan. Koning Arthur. Maar dat was geen Engelsman, hè? Was een Kelt. Ja. Die moest vechten, die moest zich verdedigen tegen de Angelen en Saksen. Maar die heeft nooit bestaan. Maar die heeft wel bestaan. Bovendien had hij een christelijk koninkrijk. Het wordt weggeredeneerd, want in 598 van onze jaartelling bracht Augustinus, de heilige Augustin, August. Nou ja, goed, Augustinus die bracht het evangelie, die bracht het christendom in Brittannië. Het is niet waar, hij bracht het Rooms-Katholicisme daar. En waarschijnlijk onder de Engelsen, maar die waren er toen ook net. En die verdreven die Kelten, maar die Keltische geschiedenis is volkomen weggeredeneerd. En raad eens wat, het is komisch hoor, het is heel komisch hè. Want de tegenwoordige belangstelling voor de oude Kelten bevestigt nou precies wat ik nu net zei. De belangstelling voor de Kelten is er omdat men donders goed weet, hoewel men het altijd probeert te ontkennen, officieel ontkent. Die is er omdat men donders goed weet dat voordat het christendom in Brittannië gevestigd werd, had je daar de Kelten. En als men zich nu in die landen wil ontdoen van het christendom, grijpt men terug op een oudere cultuur, die der Kelten. Want die belangstelling voor de Kelten komt voort uit de New Age-beweging, weet u wel. Die is per definitie antichristelijk. En als er dan toch iets religieus moet zijn, dan grijpt men liever terug op wat daarvoor was. En men neemt het de christenen zwart op wit kwalijk dat zij de Keltische cultuur naar de verdommenis hebben geholpen. En dat hebben ze ook gedaan, want ze hebben het evangelie gepredikt. En daarmee werd die oude Keltische cultuur uitgewist. En dus moet u nou opnieuw worden uitgevonden. En maar het bevestigt wat ik nu zeg. Voordat die Angelen en Saksen in Brittannië waren, woonden daar de Kelten. En dat was het eerste volk dat ooit tot het christendom bekeerd werd, volgens de geschiedenis. En bevestigd door de Rooms-Katholieke Kerk overigens. Wat ook inconsequent is, want daarna beweren ze, pas 600 jaar later, nou ja, 550 jaar later, Augustinus daar het christendom gebracht heeft. Het is zo tegenstrijdig als wat. Zie? En die dingen, ja, daar moet ik dan weer tegen opborsten, want het staat in die jaartallenboekjes, weet je wel. Maar het is dwaasheid, hè? Ooit gehoord van de hoopwelcultuur? Ja, jij wel dus, natuurlijk, ja. In Amerika. Hoe komen die mensen daar, wat doen ze daar, wie waren dat? En het antwoord is Israëlieten. Nou ja, en Tyriërs en Sidoniërs. Maar goed, hè? En wat schreven zij? Foenicisch zeggen we. Ja, dat is gewoon Hebreeuws. Zoals men het schrijft. Maar men noemt het Foenicisch. Maar het is Hebreeuws. In Amerika vinden ze inscripties en hebben ze altijd gezegd, oh, dat is niks, dat komt van ploegscharen of weet ik veel wat. Of het is door wilden gekrast, beschadigingen. Totdat er iemand voorbij kwam en die zegt, hé, dat is interessant, want daar staat in Hebreeuws. Was nooit op de gedachte gekomen dat dat misschien ook zou kunnen. Enzovoort. En Phoenicisch, Iberisch, maar dat zijn allemaal verwante talen, enzovoorts. En wij weten dat niet, staat niet in onze boeken, maar het hele punt is, wat hier staat, past daar volledig in. De Heer heeft een land besteld waar ze zouden zijn. Later lees je, maar dan ben je al in Jeremia, dan ben je dus een jaartje 400 na David, en dan lees je dat Israël op zijn reis, in zijn omzwervingen, onderweg, stenen merktekenen zou oprichten om de weg die zij gegaan zijn te markeren. En tot vandaag weten we niet waar die stenen merktekenen vandaan komen waarmee Europa bezaaid is. Inclusief de hunnebedden. En de menhirs, en hoe ze maar heten, de dolmens in Karnak enzovoort, weten we niet. Waarom niet? Omdat we de Bijbel niet willen beschouwen als historisch relevant. En anders zouden we het wel weten. Ze hebben die tekens opgericht en die blijven staan minstens tot in de 1000 jaren aan toe. Als merkteken van de geschiedenis, hoe die gegaan is. Hier is Israël langsgekomen. Efraïm. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou goed, daarover word ik niet geacht te spreken, maar ja. Wat moet je dan? Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten, dat hij aan zijn plaats wonen. Die woorden, ik zal hem planten enzovoort, die vinden we later teruggeëcheld in de profetieën. Niet alleen met betrekking tot het volk dat ergens geplant zal worden, maar ook met betrekking tot het huis van David dat ergens geplant zal worden. En dat staat zwart op wit in de Bijbel. Je kunt het hooguit negeren en zeggen het is niet belangrijk of ik hoef het niet te weten. Maar staat er wel. Het is een belangrijke profetie aan het adres van David die gepaard gaat dan met deze profetie over hoe het met David zal gaan. Hè? In ieder geval, vers 10 en de eerste helft van vers 11 spreekt over een plan dat de Heer heeft met Israël dat ergens anders gevestigd zou worden. Begrijp je me goed? Ze hebben maar een paar honderd jaar gewoond in Kanaan. Als volk. Dat is vanaf, als koninkrijk bedoelde ik te zeggen trouwens. Dat is vanaf Saul, David, dat is... Als je mij vraagt, in mijn jaartallen te bel, ben ik dan in 1050 voor Christus ongeveer, bij het begin van, van het koningschap van David. Ik ben wat vroeg, maar ik denk toch dat het zo is. Maar in ieder geval rond 1000 jaar voor Christus, zal ik dan maar zeggen. En in 600 voor Christus werd het laatste beetje van Israël, namelijk het laatste restje van de stam van Juda, officieel weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En hoeveel jaar zit er tussen? 400 jaar dat Israël op een of andere wijze koningen had. Dat is het dan. 400-500 jaar. En de richteren, nou dat is waarschijnlijk nog zo'n passie. Maar geen koningen in elk geval. Nou goed, en dat was het. Maar Israël is in die dagen, met name de dagen van de koningshuizen met David en Salomo, maar het is al eerder begonnen, is uitgezworven over de wereld en heeft in andere plaatsen gewoond tot vandaag. En dat geldt zelfs voor de Joden, want de Joodse staat stamt ook maar van pak een beetje 500 jaar geleden. Het Zionisme begon officieel in 1897, als ik mocht, officieel, met het eerste Zionistencongres in Basel. Kan er een jaar naast zitten, maar doet er ook weinig toe. De Joodse staatsstand van 1948. In al die tijd zijn de Joden verstrooid geweest. En dat zijn ze nog, want het is maar een minderheid van de Joden in de wereld dat überhaupt belang heeft bij de staat Israël. En voor de rest geldt, de rest van de overige 10 stammen, en dat is inclusief trouwens ook nog een deel uit Juda en Benjamin en Levi enzovoorts. Ja, dat is uiterlijk, de laatste 40.000 en nog wat zijn uit Israël weggevoerd in Assyrische ballingschap. En dat was het dan, dat was 700 jaar voor Christus, dat is 2700 jaar geleden, waar hebben we het over? Waar is Israël? In Canaan? De Arabieren hebben goede gronden om te zeggen, hoezo zouden de Joden rechten laten gelden op Palestina? Hoe lang hebben ze er eigenlijk gewoond? Wat stelt het eigenlijk voor? Niet dat dat een goede norm is, vind ik. Bovendien, het recht op het land wordt door de Heer bepaald, want van hem is het land. Dus ik vind geen goede discussie. Maar ze hebben wel goede argumenten natuurlijk. Maar waar is Israël gebleven dan? Is ze blijven zwerven over de aardbodem of heeft het zich elders verzameld? En het antwoord is, het heeft zich elders verzameld onder leiding van Efraïm en Manasse. Dat staat trouwens al in de zegeningen, want zo noemen we die van Mozes en Jacob aan de stammen van Israël. Ze zouden verzameld worden door en rondom Efraïm, die de stammen Israël zal tezamen stoten enzovoort. Het staat er allemaal gewoon. En de vraag is, waar is dat? En het enige antwoord wat ik ken is hier, aan de einden der aarde, in het noordwesten, zegt Jesaja, maar ook in het zuiderland. Dat wil zeggen in onze bekende emigratielanden, want u weet hoe het is met de Europeans, de Caucasiërs, of hoe wij ze maar noemen, want blanke mag je niet zeggen. Die zijn altijd aan het zwerven gebleven. Via de laatste grote stroom kwam met wat wij noemen de grote volksverhuizing. Dat is een verhaal apart, maar ik vertel het u niet. Maar daarna is het bijna naadloos doorgegaan, want niet zodra Columbus Amerika ontdekt had, gingen de grote stromen er meteen achteraan, zal ik maar zeggen. En niet alleen naar Amerika, Canada niet te vergeten, maar goed, Noord-Amerika is dat. Maar daarna ook naar wat zuidelijke landen die in de Bijbel ook genoemd worden, Zuid-Afrika en Australië, Nieuw-Zeeland vooral, hè. Dat soort landen. Maar ze hebben zich verzameld en ze zijn ook in hoge mate ingebleven. Met name onder de Britse troon. Dat, ik bedoel, ik heb het over het gemene best. Britse gemene best. De Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft zich daarvan afgezonderd. Het andere deel van... Het andere gedeelte van Noord-Amerika niet. Canada. Want dat hoort nog steeds bij het Britse gemene best. En op de, ik heb het zelf gezien laatst, op de bankbiljetten van Canada vind je keurig de afbeelding van koningin Elisabeth. Hoor. Dat is voor degene die denken dat Amerika groter is dan Engeland of zo. Ja, dat is een verkeerde relatie, hè. Ephraim is groter dan Manasse, zo is het nou eenmaal. Veel groter zelfs. Maar het zijn broeders. En ze worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Of hoe was het ook weer?
Ja, zoiets.
Dat zo is, was die uitdrukking, toch? Nou goed, maar dat is de toekomst van het volk. Het zou ergens anders een positie krijgen en daar rust krijgen. En wat David zelf betreft, zegt de tweede helft van vers 11... Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen, dan komt hij alsnog... dat de Heere u een huis maken zal. Niet hij zou een huis maken voor de Heere... Dat was hij van plan, maar de Heer reageert en zegt, ik zal u een huis maken. En uw opvolger, minstens Salomo, die zal voor mij een huis maken. Dus zodat David toch zijn beloning krijgt, maar die ontgaat ons altijd. Hè? In het algemeen wordt gezegd, David wilde een tempel bouwen, maar dit mocht hij niet van de Heer. En Salomo moest het doen. En dat is wel zo, maar het is zo'n scheve voorstelling van zaken. Hij zou die een huis bouwen en toen zei hij, weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. En dan is er nog tijd genoeg om voor mij een huis te bouwen. En dat wordt aanvankelijk wel degelijk vervuld door Salomo. Al moet gezegd worden dat de woorden van vers 12 en wat er verder volgt in hoge mate messiaans zijn. En dat betekent in de praktijk, en dat hoop ik u dan volgende keer te laten zien, dat ze dubbelzinnig zijn, want hoezeer ze dan wellicht ook op Christus van toepassing zijn, worden ze net zo goed volgens de Bijbel zelf uitdrukkelijk en bij herhaling van toepassing op Salomo. Afgezien daarvan, over het algemeen, als wij geloven dat dit gaat over Christus, met name vers 14... En dat is zo, daar gaat het over, krijgen we daar ook grote problemen mee altijd. Met andere woorden, je komt er niet onderuit, je komt met dit hoofdstuk kom je in discussies terecht, omdat men het hoofdstuk niet kent en weggeredeneerd heeft, zo zonder meer. Belofte aan David kent men niet, Davidisch verbond kent men niet, men kent maar één verbond, dat is in de praktijk alleen maar die van de wet. In de verbondstheologie. En bij het Rooms-Katholicisme hoef je helemaal al niet aan te komen. Want zij zijn het koninkrijk van God op aarde. En de paus zit op de troon van Christus. En dat is het dan. En dat wordt ook nooit meer anders. Tot aan de jongste dag aan toe niet. Dat is een uit- of wereldlijke macht. En vraag je in het Rooms-Katholicisme: heeft Israël nog een toekomst? Is het antwoord nee. Vraag je aan de Calvinist. En dus in het algemeen het grootste deel van protestantisme, heeft Israël nog een toekomst? Dan zeggen ze nee, of ze zeggen, Israël zijn wij. En dan moeten wij weer zeggen, maar dat bedoelen we niet. We hebben het over letterlijk. Maar ze zeggen nee. Dus ook als wij zeggen, het gaat hier over de Messias die zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, krijgen we grote problemen. En de Calvinisten hebben uitgevonden dat de troon van David in de hemel staat en dat het dus verder niet aan de orde is. Kortom, je moet daar wel doorheen. Wat leert de Bijbel daar nou werkelijk over? En dan blijkt dat deze woorden wel degelijk in de Bijbel worden toegelicht en van toepassing zijn aanvankelijk op Salomo. Maar dat Salomo zelf en zijn omstandigheden weer in hoge mate voorbeeldtypes zijn van Christus. Maar je kunt die twee dingen niet van elkaar losmaken. Dus je kunt aan de ene kant zeggen, gaat om Christus, want de Bijbel leert dat. Dan heb je problemen met, en maar als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, plagen enzovoorts. Daar heb ik de loop der jaren altijd commentaar op gekregen van dat het niet kan. Dat het niet over de Heer kan gaan, maar het gaat wel over hem. Maar wat dan? Dan gaat het over Salomo, oké, maar wat moet je... Maar hoe kan het dan dat deze woorden in het Nieuwe Testament, maar eerder in het Oude Testament trouwens al, van toepassing gebracht worden op de Messias, toch? En als Christus dan een bestendig koninkrijk zou hebben, dan betekent dat ook Salomo een bestendig koninkrijk zou hebben. En dan is de volgende vraag, maar waar is het koninkrijk van Salomo dan nu? Van het Davidisch huis. Je komt er niet mee weg door maar één ding te nemen en het ander te laten liggen. Dan klopt het verhaal al niet meer. Het probleem is dat christenen over het algemeen traag van hart zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze zijn selectief, ze halen er alleen uit wat hen uitkomt. En soms alleen maar dat wat ze via allerlei tradities van huis uit hebben geleerd. En dat willen ze graag zo houden, er mag niet aan getornd worden, er mag ook vooral niks bij komen. Wat eraf, dat gebeurt vanzelf wel, slijt vanzelf wel. Maar zo raak je je Bijbel kwijt. En de Heer, dus. Want de andere kant van het verhaal is, als je weigert te geloven wat de Bijbel zegt, dan sta je dus afwijzend tegenover de Heer zelf. Daar komt het op neer. Je kunt niet vrij blijven met de Bijbel omgaan. Je moet ermee omgaan, anders kan de Heer zijn werk niet in je doen. Dat gaat via zijn woord. Maar de andere kant is, het brengt grote verantwoordelijkheid en risico met zich mee. We moeten het daarbij laten, maar we nemen volgende keer weer gewoon de draad op. Hè? We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Uw woord dat ons niet alleen spreekt over ons eigen behoud en wat ons persoonlijk zou aangaan uit persoonlijke belangen, maar het spreekt ons over wie u bent en wat u doet. Niet slechts in ons leven, maar wat u doet in de loop der geschiedenis, in deze wereld, in wat wij kennen als de heilsgeschiedenis. Wij danken u dat we u kennen als een God die hemel en aarde geschapen heeft en niet laat varen de werken uw handen. Een God die van de beginnen gesproken heeft en bij machten is om te doen hetgeen hij gezegd heeft. En we danken u dat we die dingen kunnen zien, ook in de wereldgeschiedenis. Dat we de sporen van uw bemoeienis, zeker met Israël en via Israël met de volkeren, ook inderdaad kunnen volgen tot op vandaag en vanaf vandaag ook naar de toekomst en zelfs een nabije toekomst waarin u uw heerlijkheid zult openbaren, waarin u niet langer u verborgen zult houden, maar wanneer de wolken zullen scheuren en u zult nederkomen om alsnog ook deze troon van David in Jeruzalem te herstellen. Wij zeggen u daarom dank dat we in alle vrijmoedigheid ons mogen buigen over, maar vooral voor uw woord, opdat we ons daar aan zouden onderwerpen, maar door dat woord ook zouden komen tot kennis van u. Want u hebt gezegd dat het woord in onze harten geplant onze zielen zou zalig maken. En daarom waren we hier vanavond om dat woord te openen en we vragen aan het eind van deze avond, Vader, plant u dat woord in onze harten, opdat we u zouden kennen, reeds nu, uw waarheid zouden kennen, reeds nu in een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, opdat wij nu reeds zouden wandelen in uw licht, terwijl de wereld in duisternis is. Wij danken u voor het grote voorrecht dat u ons trekt uit die duistere wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, en ons een wijde blik, een panorama vergunt in uw plan, in uw woord, in wie u bent, in wat u gedaan hebt en in wat u zult doen in de toekomst. Daarom dank u voor dit profetische woord dat zeer vast is. En wij bevelen ons aan bij het woord uw genade. Omdat we door dat woord, door uw geest, door uw werk, veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.